Net als gisteravond neem ik u weer mee naar 1 Johannes hoofdstuk 5. Waar de apostel Paulus bepaalde waarheid, of de apostel Paulus zei, ik moet zeggen, waar de apostel Johannes bepaalde waarheid wel erg kort samenvat. En ik wijs er maar op dat we hier terechtgekomen zijn, niet eens alleen aan het einde ongeveer van onze Bijbels, maar in ieder geval ook aan het eind van nieuwtestamentische uiteenzettingen, waar de essentie van de Bijbelse boodschap wordt samengevat op johannitische wijze, denk ik altijd, op het wat vreemde wijze, maar niettemin zeer efficiënt. Als hij zegt in 5 vers 1 van 1 Johannesbrief: en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Voor vele mensen een groot probleem. Is men uit God geboren? Vraag het ze. En je krijgt de meest merkwaardige antwoorden. Maar het komt er dikwijls op neer. Wij weten het niet. En als men dat wat slap vindt, zegt men: dat kunnen wij niet weten. Is meteen de rest afgekapt en is meteen ook in één klap de Bijbel dus dichtgeslagen. Want ja, de schrift spreekt daarover. Het is nou eenmaal zo dat we lezen in Johannes hoofdstuk 1. Wie was dat ook alweer die bij de navigators, de navigators geweest was? Dan moest je die tekst uit je hoofd, kreeg je een pakje kaartjes, weet je wel. Dat was 40 jaar geleden of zo. Ja, ik weet wel dat het Andries was, maar hij meldt zich niet. Maar daar moesten we, want dat heb ik ook nog gehad, dus een pakje kaartjes moest je in je borstzakje bijhouden, af en toe kijken, hoe was die ook alweer, die tekst. En ik herinner mij daarvan in ieder geval Johannes 1, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Die zouden kinderen Gods worden. Het staat hier in, hoe heet dat? Voltooid de toekomende tijd, dat struikelen wij meteen over, maar het betekent gewoon dat dat van oudsher beloofd was en dat het vervuld is geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Want sindsdien worden gelovigen inderdaad wedergeboren. Niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God. Waarom ook niet? Het is God die het doet. Onze natuurlijke geboorte is niet door onszelf bewerkstelligd en onze wedergeboorte net zo min. Het is God die het doet. En op basis van geloof, niet op basis van wie u bent. En zeker niet op basis van wat u doet, want het heeft er al helemaal niks mee te maken. De Bijbel zegt talloze keren: er is bij God geen aanneming des persoons. En daar gaat het dus niet om, maar het is wel zo dat de Heer geopenbaard heeft dat een ieder die in hem gelooft, van hem eeuwig leven ontvangt. Hij brengt dat leven voort. En ook niemand anders uiteraard. En we zouden dus hem, dan wel het licht, het woord, of hoe het maar heten mag in 1 Johannes, of in Johannes 1 bedoel ik, in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, we zouden het licht, dat woord, dan wel Christus zelf aannemen en op grond daarvan eeuwig leven ontvangen. En we hebben zekerheid, want God zegt het, toch? En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, natuurlijk, er zitten een paar dingen aan vast, want Jezus, dat weet u, je mag het niet hardop zeggen, heb ik wel eens gemerkt, maar ik doe het toch altijd, ook als het niet tegen kerstfeest loopt, Jezus is degene die hier op aarde geboren werd uit het huis en geslacht van David en in de stad Davids en uit de maagd. En gij zult zijn naam heten Jezus. Die Jezus dus, die naar het vlees uit het zaad van David is, zit nou weer in Romeinen 1, die is volgens het woord Gods de Christus. Ik zeg er meteen bij, dat was hij niet, dat moest hij nog worden. Maar daar gaat het nou verder niet meer om. Waar het om gaat is dat die Jezus van Nazareth inderdaad tot Here en tot Christus gemaakt is. Want zo eindigt Petrus zijn eerste toespraak. En wie ben ik om daar enige veranderingen aan te brengen? God heeft deze Jezus gemaakt tot Heer en Christus. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En we zouden niet geloven in een Christus in het algemeen. We zouden zeker niet geloven in Jezus. Want u weet, Jezus is overleden. Toch? Maar punt is, God heeft hem alsnog opgewekt uit de dood. Deze heeft God opgewekt. Of in een andere plaats. Maar God heeft hem opgewekt. Laconiek. Ik weet wel dat het een moeilijk kunstje is, maar daarom hoef je er nog niet moeilijk over te doen. Wij snappen daar toch niks van, dat valt ook niet te begrijpen. We weten niet hoe een mens geboren wordt en we weten niet hoe een mens wedergeboren wordt, dan wel opstaat uit de dood. En daarom vind ik het zo leuk dat de Bijbel laconiek zegt, maar gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Dat is lachen, hè? Dat is toch de blijde boodschap? God heeft hem opgewekt. En toen zeiden de Joden, maar wat moeten wij doen? Peter zegt, trek je er maar niks van aan. Wat je doen zou, is je nu bekeren. En nu geloven in wie God hem gemaakt heeft. God heeft hem gemaakt tot Here en tot Christus. Lees het maar na in Handelingen 2. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken dan dat. Dat is wat er staat. Het wordt in de volgende hoofdstuk ook continu herhaald. God heeft deze Jezus opgewekt en gemaakt tot Heer en Christus. Wij zouden geloven dat deze Jezus is de Christus. De mens, Jezus van Nazareth, die als mens uit de mensen genomen werd en in de hemel gesteld werd in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dit was geciteerd uit Hebreeën. Zodat u niet zegt, waar heeft u die onzin nou weer vandaan? Toch? En aan de andere kant, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is en de uitdrukking van het wezen Gods enzovoorts. Dat was Hebreeën. Er zitten meerdere aspecten aan, uiteraard. Ik kan ze niet allemaal noemen en uitgebreid bespreken. Maar niettemin, dat is waar het om gaat. De Christus is niet iemand die wij uitgevonden hebben. De Christus is iemand die God uitgevonden heeft en hij heeft de Heer Jezus in die positie geplaatst. Als u begrijpt wat ik bedoel. God had zijn idealen. Daarom heet hij ook de Christus Gods. En spreekt Psalm 2 over de Heer en zijn Christus. En anderen spreken over de Christus der Schriften. Dat was de titel van een boek van Bentley, als ik me goed herinner. Ik weet het niet zeker meer, het kan ook van Johannes de Heer geweest zijn trouwens hoor. De Christus der Schriften. En de profielschets die gegeven wordt van Gods wegen over deze Christus der Schriften, over zijn Christus, die profielschets past op Jezus van Nazareth, sinds hij uit de dood is opgestaan. Daarvoor ook in hoge mate, maar nog niet volkomen. Maar in zijn opstanding werd hij gesteld tot Heer en tot Christus en werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Paulus zegt, het is duidelijk dat dat slaat op de dag van zijn opstanding. Dat is Handelingen 13, waar Paulus dat uiteenzet. En als ik er te lang over nadenk, noem ik nog een hele reeks van schriftplaatsen, maar het heeft niet zoveel zin. Het gaat erom dat men zou geloven dat Jezus is de Christus. En als men dat gelooft, is men, of, want zo kan het ook vertaald worden, in Johannes 5 vers 1, wordt men wedergeboren. Wat in de praktijk toch hetzelfde is, hè? Maar men moet wedergeboren worden om wedergeboren te zijn. Logischerwijze, dus het maakt verder ook niks uit. Maar dat zou men geloven. Begrijp je me goed? Men zou niet maar geloven in God. Dat doet Hawking, hoe heet die Hawking? Ja, Hawking. Hawking, dat is een saxofonist. Hè? Ja, dat is weer niemand anders. Nou goed, maar Hawking, dat gelooft hij ook. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of men gelooft in het bestaan van God. Ook wel genoemd iets, wat ik een rare naam vind voor God. Iets dat u nou zo heet, maar hè, van Friese afkomst, maar dat God zo heet. Maar goed, men gelooft wel in iets. Maar dat men gelooft in een God, ja, laat ik er deze keer dan maar niets over zeggen. Maar waar het over gaat is niet of hij bestaat. Het gaat erom dat hij wat gezegd heeft. En dat men zou vertrouwen op zijn woord. Dat is geloven in God. En als men gelooft in God, gelooft men dus in wat hij gezegd heeft. Ja, als je gelooft in de weerman op televisie, dan gaat het niet om dat je gelooft dat zo'n man bestaat. Maar dan gaat het erom dat je zijn weersverwachting serieus neemt. In de praktijk, je moet dus een paraplu meenemen. In Nederland dan. Maar nou goed, dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen. Maar zoiets, die begrijpt u toch? Men gelooft in God, namelijk men gelooft in wat hij gezegd heeft. En waar God eigenlijk, die heb ik ook voor Roosendaal, waar God eigenlijk nooit over iets anders gesproken heeft dan over zijn zoon. Gelooft men dus in God en dus ook in de Heer Jezus Christus. En bij nader inzien, dat staat ook in Johannes, maar dat is Johannes 14 vers 1. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Zie, en daar gaat het om. En wie dat gelooft, gelooft dus in de opgewekte, want de Messias, ik weet dat sommigen er grote problemen mee hebben, maar ik doe net of ik dat niet weet, hè. De Messias, zoals in het Oude Testament tevoren geschilderd, om het dus zo te zeggen, de Messias is die man, die mens uit Adam en uiteindelijk uit David, met eeuwig leven en daarmee een onwankelbare troon, hoor, enzovoorts. Hè. Dat is dus een mens die de dood heeft overwonnen, kortom, een mens die niet meer blijkbaar, maar die niet onderworpen is aan de dienstbaarheid der verderfenis. Hoe zeg je dat in populair Nederlands? Dienstbaarheid der verderfenis. Slavernij van het verderf. Nou, dat is niet zo moeilijk. Die begrijpt u toch wel, hè? Dienstbaarheid aan de dood. Daar hebben we het later nog wel een keer over. Maar de Christus is niet onderworpen aan de dood. Niettemin zou hij geboren worden in elk geval uit Adam, dan wel uit het zaad der vrouw. U weet wel, dat is Genesis 3, waar het allemaal staat. Dus als je dat allemaal naast elkaar legt, maar wij leven achteraf, dus het is een klein kunstje, hè. We trekken gewoon de conclusie, als je alles naast elkaar legt, betekent het dat iemand geboren zou worden en zou sterven, want elk mens zou sterven. Dat is ook Genesis waar dat staat. En als hij toch eeuwig leven heeft, dat spreekt of de Bijbel zich tegen, of hij sterft eerst en staat daarna op uit de dood. En dat is precies hoe het gegaan is. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk. Dat is de Messias. Daarom zeg ik ook altijd, hij moest de Messias nog worden toen hij nog niet gestorven was. Want toen was hij nog onderworpen aan de dienstbaarheid der verderfenis. Sterker nog, hij was zelfs mens geworden om te kunnen sterven. En om dus te worden wat hij zou moeten zijn. Daar gaat het op. Dat is wat de Bijbel leert. Of vergis u maar niet. Het is een geschiedenis. Het is een werk dat volbracht werd. Wij leven niet in een statische wereld, zoals men het over de hele wereld heeft uitgefilosofeerd. Huh? Dus contaminatie, zuster, ja. Zo'n wereld van, je hebt de wereld waarin mensen worden geboren en ze gaan daarna ook weer dood. En daarboven, of waar dan ook, meestal ook rechts, maar boven, rechtsboven dan, is de hemel het hiernaam als de eeuwige jachtveld, de Champs-Élysées. Daar kun je ook fietsen trouwens, heb ik bedacht. Wie heeft er gewonnen? Zie je wel, ze zijn allemaal van de wereld vandaag. Schitterend. Ik weet het ook niet. Maar goed, de eeuwige jachtvelden, de hoe heet het ook allemaal weer allemaal? Het hiernamaals, het Walhalla had ik nog niet gehad. En de, hoe heet die boeddhisten ook alweer? Nirvana. Het nirvana, het grote niets. Dat vind ik ook zo'n vondst. Het grote niets. Nou goed, dat is dan de goede kant. En je kunt ook, als je slecht hebt opgepast en niet goed genoeg bent geweest voor je konijnen, dan je schoonmoeder, natuurlijk. Ja, dank u, zuster. Dan kom je terecht in de hel. In het vuur en in de oordeel of wat er maar wezen mag. En dat sukkelt zo door totdat de zaak met een grote Big Bang uit elkaar klapt. Of ontstaat er dan toch een nieuwe schepping bij de Big Bang? Moet ik aan die man in die rolstoel, nog eens navragen. Ontstaat er dan een nieuwe? Als deze vergaat, ontstaat er volgens hem een nieuwe. Dat heet met zo'n Big Bang theorie. Te vrezen valt dat iemand dat wil verhaasten. Nou goed, laat me zitten. En een Big Bang creëert. In ieder geval, dat is niet waar het over gaat. Zo'n statische, want dat noem ik statisch, er is namelijk niet sprake van een geschiedenis. Zo'n statische wereldbeschouwing, dat is wat de mens kan uitdenken. En dat is logisch ook, moet ik ook altijd om lachen, want de laatste 2000 jaar is er ook inderdaad niks meer gebeurd. Want sinds de opstanding van Christus heeft de Christus zich uit de wereld teruggetrokken. Hij was het licht, maar hij kwam in de wereld, maar hij verdween uit de wereld. En sindsdien heeft hij de wereld losgelaten. Hij deed het licht ook uit toen hij wegging. Dat is het Johannes-evangelie, gewoon in populair Nederlands. Ter compensatie van de ouderwetse statenvertaling zeg ik dat er even bij. Nou goed, hij ging weg, deed het licht uit en sindsdien sukkelt het voort. En dan komen er van die wijsneuzen die bekijken de wereld en zeggen het sukkelt voort. Al heel lang en men denkt dat het zo blijft. En over de hele wereld heeft men zulke beschouwingen. Maar de Bijbel leert dat God een werk doet. In verband met, en zelfs in, en ook in zekere hoogte, door de wereld. En zelfs een werk waarin de mens door hem een plaats krijgt toegewezen. In het algemeen. God doet een werk. En wij spreken dus inderdaad over het verzoeningswerk van Christus. Dat wil zeggen van de Heer Jezus die de Christus is enzovoort. Dat werk moet ergens begonnen zijn. Het moet ook ergens voltooid zijn of worden. Enzovoort. En daartussenin vindt het werk plaats, is de ontwikkeling, er wordt aan iets gebouwd enzovoort. En men wijst erop, iedereen weet dat langzamerhand, men wijst erop dat dat woord zoon in het Hebreeuws van het Oude Testament de betekenis heeft van bouwer. Een bouwvakker gewoon, een bouwer, ben, een zoon. De zoon bouwt iets op, hij werkt aan iets enzovoort. Gaat een bepaalde richting op. En God deed een werk. En toen dat werk in beginsel voltooid was. Ik zal het anders zeggen. Nog moeilijker dan. Toen dat werk de jure voltooid was. Is er een advocaatje, leef je nog? Toen het werk de jure voltooid was. Rechtens voltooid was. Toen werd dat werk ook openlijk bekendgemaakt. En zei Petrus in zijn eerste toespraak in Handelingen 2. Mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Want dat mocht hij voorheen niet, hè? Dat weet u toch, hè? Dat weet u toch, hè? Matthäus 16. Toen zei dezelfde man, die zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer Jezus tegen hem, denk erom dat je je mond houdt, hoor. En niet alleen daar zei hij dat. Hè? Maar pas bij zijn opstanding, na zijn opstanding, zei Petrus, het is mij geoorloofd. Het was hem trouwens ook beloofd, hè? Ook in Matthäus 16. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Het is mij geoorloofd mijn sleutel die mij is toegewezen te gebruiken. Om het koninkrijk en het nieuwe verbond te openen. En dus zei hij, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken over de aartsvader David en over de psalmen. Dat ze niet over David gaan, maar dat ze geschreven zijn door David en dat ze gaan over de Heer Jezus die uit de dood zou opgewekt worden. En dat is wat God gedaan heeft. Die zoon van David uit de dood opwekken. Dat is het begin van Handelingen, maar het is ook het begin van Romeinen. De evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, die er niet altijd was, maar die geworden is. Lees het maar na, vers 4. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En die krachtelijk verordineerd is. Ik vertaal het heel consistent. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Door de geest der heiligmaking, namelijk door de opstanding uit de doden. Dat is Bijbelse boodschap. En natuurlijk, dat is de jure waar. Het is de facto ook waar. Maar ik moet erbij zeggen, de positie die Christus ontvangen heeft, zal pas aan de wereld getoond, gemanifesteerd worden, uiteraard in zijn wederkomst. Christus is verheerlijkt. Alleen wij zien dat nog niet, zegt Hebreeën 2. Wij zien het alleen in overdrachtelijke zin. Maar de wereld zal hem zien en aller oog zal hem zien. Maar dat is de uitwerking van wat God in Christus reeds tot stand gebracht heeft. En dus gaat het over een historisch feit. De Messias is verschenen. Nogmaals, niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood. Bij zijn wedergeboorte, want dat is wat het is. Zie? Zo noemt de Heer het trouwens zelf ook. Dus dat kunnen wij ook zo doen. En een ieder die gelooft dat die Jezus van Nazareth de Christus is. En voor de goede orde, dat was de prediking van Petrus en van Johannes, want we hebben een deel van hun toespraken zwart op wit in de Bijbel. Dat is de prediking. Deze Jezus is de Christus. En wie dat gelooft, is uit God geboren. Deze Jezus is degene die het werk Gods uitvoert. Dan wel in wie en door wie het werk Gods uitgevoerd wordt. Uitvoerder, bouwvakker, bouwer, zoon. Het is allemaal hetzelfde. Hetzelfde woord. En daar gaat het om. Men zou niet geloven in het bestaan van een godheid. Men zou ook niet geloven in de historische Jezus van Nazareth. Dat speelt wel een rol. Maar het gaat erom wat door hem tot stand gebracht is. Wat hij gesproken heeft. En ik spreek met opzet in het enkelvoud. Omdat de Heer Jezus Christus ons definitief wordt voorgesteld als de uitdrukking van het wezen Gods. En zelfs met een metafoor als het woord Gods. Enkelvoud. Men zou geloven in wat hij gezegd heeft. En als men zegt, ik geloof in God en men laat een Bijbel dicht en zegt, maar geloof niet in die Bijbel, dan gelooft men niet in God. Toch? Hebreeën zegt, wie tot God komt moet geloven dat hij is, dat hij existeert, maar ook dat hij een beloner is van degenen die hem ernstig zoeken. En dat hij dus een vervuller is van de beloften die hij gedaan heeft, enzovoort. Er zit veel meer aan vast. Nou, in elk geval, wie daarin gelooft, wie hem gelooft, wie op hem vertrouwt, wie het woord God serieus neemt, wordt uit God geboren, dan wel is uit God geboren. En daarna, verder in Johannes 5, vers 1. En een ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, die voortgebracht heeft, die gebaard heeft, dat is wat moeilijk, omdat God mannelijk is. En baren, dat is nogal vrouwelijke aangelegenheid, om zo te zeggen. Maar het Grieks en het Hebreeuws hebben daar nou eenmaal niet aparte woorden voor. Het gaat gewoon om voortbrengen. Dus ik laat het toch maar zo mooi staan. Ieder die lief heeft degene die geboren heeft, dat is God namelijk, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. In het verband van schriftgedeelte zijn twee verklaringen mogelijk van wie dat is. Die heeft ook lief. Degene die uit hem geboren is. Wie is degene die uit hem geboren is? De meest algemene verklaring, moet ik u zeggen, is toch dat degene die uit hem geboren is gewoon een gelovig mens is. Een van onze broeders en zusters. Zo heeft men, hebben de vertalers blijkbaar ook opgevat, want je vindt er geen hoofdletters in die zin. En uit het verband van het schriftgedeelte is dat goed te verklaren, want er staat hier in deze brief minstens nog wel een keer of vijf, dat wij als gelovigen, andere gelovigen, onze broeders, zouden lief hebben. Dus daar is niks mee mis, dat klopt precies. Mijn enige vraag daarna is, maar waarom staat het in het enkelvoud? Die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Die ene, niet de broeders. Dat alle andere keren staat het in meervoud. Hier staat het in het enkelvoud. En dat lijkt mij een goed argument te zijn voor de gedachte dat degene die uit hem geboren is, niet willekeurig welke medegelovige is, maar dat het gewoon is, de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats en voor allen. We zijn uit God geboren, we zijn leden van Christus om zo te zeggen. We hebben de andere leden van hetzelfde lichaam lief, maar dan toch in de eerste plaats het hoofd. Namelijk Christus. Dus ik zal dat eerst maar met een hoofdletter lezen. En het vers dan leggen alsnog naast Johannes 14. Gelooft, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Je hebt God lief, dan heb je de Heere Jezus lief. En dat is waar het om gaat. En als gevolg daarvan, en dat staat hier ook verder, trouwens stond ook in de voorgaande verder versen, als gevolg daarvan, als gevolg dat we God lief hebben, kortom de Heere Jezus lief hebben, als gevolg daarvan zouden we ook elkaar lief hebben. Want dat is noodzakelijk een logische vervolg op onze wedergeboorte. Begrijp je me goed? Je kan die dingen op verschillende manieren benaderen. En je kan natuurlijk van de aardse kant binnenkomen. Dat is wat meestal gebeurt. En ik zeg het niet met een verwijt of zo, maar ik stel het gewoon vast. Men komt van de aardse kant binnen. Men is een gelovige, men is tot geloof gekomen, nietwaar? Dan wel, men is christen geworden En als dat zo is, dan moet je nu je medegelovigen lief hebben, want God wil het. En hij heeft gezegd dat het moet. We moeten elkaar lief hebben, want anders zijn we erger dan een ongelovige, staat er ook nog ergens. En dat soort dingen weer. Zo kom je van de aardse kant binnen. Maar als ik mijn Bijbel lees, ja, ik heb dat niet zo vaak. Ik kom meestal van de andere kant binnen. Ik denk mee, ik weet dat het arrogant klinkt, maar ik probeer mee te denken met de schrijver, om zijn gedachten te volgen. Waar gaat hij naartoe? Enzovoorts. Hè? Waar wil hij heen? En als je van die kant binnenkomt, dan ziet het er toch iets anders uit. Dan wordt er vastgesteld dat wij die uit God geboren zijn, logischerwijze der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, met dank aan 2 Petrus 1 voor de uitdrukking. Nou ja, Johannes, deze brief van Johannes zegt, dan is het zaad waaruit wij wedergeboren zijn, dat ons verwekt heeft, dat blijft in ons. Zo van, wij hebben iets van die natuur van hem die ons heeft wedergeboren, verwekt heeft, of ook maar heten mag. En Petrus noemt dat in veel eenvoudige termen de goddelijke natuur. En Paulus zegt, het betekent gewoon Christus in ons. En waar wij uit God geboren zijn, zouden wij toch enige goddelijke karaktereigenschappen in onze goddelijke genen hebben, of niet? Of zeg ik het te plat? Ik probeer het netjes te zeggen, op hoog niveau, maar het lukt me niet altijd even goed. He? Maar zo, dat is het toch. Christus zou in ons leven, zijn leven zou in ons geleefd worden. En voor de Pinksterbroeders, ik bedoel niks lelijks, maar wend er maar aan. Hè? Voor de Pinksterbroeders onder ons, de Heilige, dat is het nieuwe leven, de Heilige Geest in ons, is in ons en zou zijn leven in ons leven. En God is liefde, met de metafoor weer van Johannes. Dat wil zeggen, het belangrijkste kenmerk van de goddelijke natuur is liefde. Het streven naar gemeenschap, naar eenheid enzovoorts. En als iets van die goddelijke natuur in ons is, zou het toch moeten uitwerken in de liefde die wij hebben. En dus hebben voor God en voor zijn zoon en voor elkander. Kortom, ja, sommigen weten ook niet wat liefde is. Dat is ook heel lastig natuurlijk. Maar niet dat ik het weet hoor, zuster. Nee. Maar ja, ik kan een poging doen om het onder woorden te brengen. Liefde is het streven naar en het vermogen tot gemeenschap, tot eenheid. Zie? Dus ik, naar mijn gevoel, het grootste probleem van het christelijk leven is dat wij als christenen opgezadeld zitten met een zootje broeders en zusters. Het woord heb ik in Boskoop geleerd. Een zootje broeders en zusters. Die wij niet zelf hebben uitgezocht, dus die bij ons nooit door de ballotagecommissie zouden zijn gekomen geworden. Maar we zitten er wel mee nu. En we zitten zelfs met z'n 280 in Woepertaal. Voor een week. Dat is lang genoeg ook eigenlijk. Maar goed. Begrijp je ongeveer waar ik het over heb? We hebben elkaar niet uitgezocht, maar we zitten met elkaar. En we doen elkaar verdriet. Ik u en u mij enzovoorts. Onderling gebeurt dat nou eenmaal. En we hebben het er met elkaar over. En over het wangedrag van onze broeders en zusters hebben we het ook nog over enzovoort. Maar we zitten aan elkaar gebakken en we kunnen niet van elkaar af. Het is net een echte familie. Toch? Nou, dat is het. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Je vindt het misschien niet leuk, maar die gemeenschap die zou en die moet er zijn. Dat drijft ons toch en we blijven toch al jaren bij elkaar en trekken met elkaar op. En of we elkaar nou aardig vinden, ja, ik denk er meestal maar niet over na. Nou, liever niet, hè? Het schiet ook niet echt op. Nee, we zitten met elkaar opgescheept en we zitten samen dus in dat ene bootje onderweg naar Gindse Kust, heet dat geloof ik, hè? Gindse Kust. Nou goed, maar dat is het. We hebben elkaar lief, daar kunnen wij ook niks aan doen. Maar ik moet u zeggen, die liefde, dat is echt het gevolg van het leven Gods, de werking Gods, de goddelijke natuur, de Heilige Geest in ons. En dat is wat het is. Als je zekerheid wil hebben, want dat is eigenlijk het Johannesbrief, hè? Johannesbrieven. Je wil weten of iemand er echt bij hoort of niet. Want er zijn er heus die zeggen dat ze kinderen God zijn en ze zijn het niet. Die mooi praatje verkopen. Die beweren dat ze christenen zijn, maar naar Bijbelse maatstaven zijn ze het absoluut niet. Er zijn er ook die een beroep op ons doen en zeggen, ik ben een kind van God, jij bent een kind van God, ik heb het slecht, jij hebt het beter, dus jij moet voor mij zorgen. En men houdt een hand op. De vraag is of dat wel moet. En de vraag is bovendien, is er iemand wel een kind van God? Als iemand het zegt, zal het wel zo wezen, maar in veel gevallen is het echt niet waar. Toch? En hoe weten we het nu? En dan zegt Johannes, nou, je kunt het merken aan punt 1, dat men Gods geboden bewaart. Wat wij in Calvinistisch Nederland dus helemaal niet begrijpen, hoor, die uitdrukking. Maar goed, je kunt het aan iemand merken als hij Gods geboden bewaart. En je merkt het eraan dat iemand de broeders lief heeft. Aan die verbondenheid die er is. En wat het geboden bewaren betreft, het is niet zo moeilijk. Een gebod is gewoon iets wat aangeboden wordt, aangereikt wordt. En het is een van de meest normale woorden in de Bijbel voor onderwijs. Gods geboden zijn Gods leringen. En in de allerlaatste plaats komt er bij gelegenheid nog bij dat God zei, doe niet dit en doe niet dat en doe zus en doe zo. En van dat aspect zijn we verlost geworden. Want tegen een nieuwe schepping kun je niet zeggen, doe dit, doe dat en doe zus en doe niet zo. Dat leert mijn Bijbel, staat er allemaal in. Maar Gods geboden hebben wij wel, Gods onderwijzingen. Je weet wat ik noem altijd het voorbeeld van de wet van Murphy en de wet van Archimedes enzovoort. En de wet van Boyle en de wet van Ohm enzovoort. En maar die jongens, die mannen, die schreven niet wat voor, maar die stelden vast, het gaat zo. Als dit soort omstandigheden ontstaan, dan zal dit de reactie zijn. Hè? De natuurkundewetten dus, hè? Dat heet de wet, maar het zijn gewoon onderwijzingen. Dat is de echte betekenis van het woord wet. Onderwijzing, geboden. Ik geloof wel 25 synoniemen ervoor gevonden bij het lezen van Psalm 118 in de tijd. Ik heb een lijstje gemaakt, maar ben het kwijtgeraakt. Zijn geboden, zijn woorden, zijn leringen, zijn onderwijzingen die overdacht worden enzovoort. Hè. Zoek het maar eens op. Als u echt niks te doen hebt en uw cryptogrammenboekje hebt thuis gemaakt, lees ik Psalm 118. Dat neemt wel even. Want je moet het voor dat doel minstens 2 keer doorlezen, want bij de 2e keer zal blijken dat je nog heel wat synoniemen vergeten bent. Woorden, wet, geboden, gebod en hoe het maar heet, mag allemaal. En die zou men bewaren. Kortom, met andere termen, een christen herken je hieraan dat hij liefde heeft voor het woord Gods. En ik schrik altijd als ik het zo zeg of als ik het zo lees, ook in 1 Johannes. Want dan denk ik, hoeveel christenen hebben eigenlijk liefde voor het woord Gods? Hè? Ga ze stellen hoeveel er zijn die er bang voor zijn. En die niet het minste belang hebben bij het openen, het lezen, laat staan het bestuderen van hun Bijbel. Ze zijn bang dat het hen wat kost. Ze zijn bang dat het hen in isolement brengt. Dat doet het ook hoor. Ze zijn bang dat het scheiding maakt. Dat doet het ook. Ze zijn bang dat ze zich eraan snijden. Want het is een tweesnijdend scherp zwaard. En inderdaad, dat doet het ook. Maar dat is nou juist de bedoeling. Want zo word je verlost. En zo word je een overwinnaar. Waarom zijn we overwinnaars, zuster? Omdat daar buiten die strijd gevoerd wordt. En wij worden gewoon opgeroepen om een stap opzij te doen. Ik moet hier voorzichtig worden. Maar om een stap opzij te doen en zeggen, ik doe het niet meer mee. Dat kent u wel uit de bekende westernfilms, weet u wel. Iemand veroorzaakt een vechtpartij in de kroeg. In de saloon, ja zie je wel, in de saloon enzovoort. En daarna doet hij een stap opzij en de hele vechtende meute gaat gewoon door. En hij staat met een sigaretje draaien. En dat soort dingen. Maar zoiets, hè. Dat is met de wereld het geval. Dat vechten en dan. Mag meestal niet meer met echte zwaard, dus dan wordt het bekvechten, alsof dat vriendelijker is. Maar vooruit, Nou, je hebt niet zo'n zootje dat je daarna moet opvegen, denk ik altijd. Maar gemeen is het wel. Ik bedoel, het dient tot niks en het brengt een mens nergens. We gaan er gewoon buiten staan. Ik hoor er niet bij. We hebben er niets mee te maken. We zijn overwinnaars. Niet doordat we in die bestaande strijd hier op aarde winst kunnen boeken. Maar we zijn de overwinnaars omdat we aan de strijd onttrokken zijn. En bovendien weten wij hoe die strijd afloopt. Nooit gelezen in uw Bijbel bij gelegenheid, oude Bijbelse geschiedenis. De vijanden van Israël elkaar te lijf gaan met het zwaard. Leuk hè, vind ik echt leuk. Israël de overwinning en zij die anderen vliegen elkaar in de haren. Laat ze dat maar doen, daar zijn ze sowieso mee bezig. Maar wij horen er niet bij, want wij zijn overwinnaars. Omdat we onttrokken zijn aan die oude schepping en deel hebben aan de opstanding van Christus. En vergis u niet, de wereld is die wereld met zijn filosofieën, zijn ismen en niet in de laatste plaats zijn theologieën. Want dat gaat altijd over het leven van de mens, van mij maar de christelijke mens, maar het leven van de mens hier op aarde. Hoe hij zich zou gedragen, wat hij wel zou doen en wat hij niet zou doen. Hoe hij zich zou organiseren. Hoe de gemeente van Christus door ons mensen georganiseerd zou moeten worden. Alsof niet de Bijbel zegt dat God zelf organen geeft aan het lichaam van Christus enzovoorts. Daar horen wij niet bij, dat is de wereld. En als de een zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben baptist, ik ben vrijevangelisch, ik ben doopsgezind, ik ben, wat was het ook alweer, van de Nazarener, kijk, schiet me maar wat er binnen. Niet om lelijk te doen weer, maar gewoon bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus, als je dat zegt, ben je vleeselijk. Dus 1 Korinthe staat er uitgebreid in. Hij noemt dat scheuringen. En wat wij de verschillende kerkgenootschappen noemen, die we voor lief nemen, voor geaccepteerd, dat noemt de Bijbel een scheuring. Dat begrijp je toch? Want wij zijn leden van het lichaam van Christus. En als we dat vervangen door ik hoor daarbij of ik hoor daarbij, dan zijn we bezig met schismata, scheuringen. Het is niet een mooi ding, maar men heeft er een plechtige term voor uitgevonden. Bij wijze van eufemisme. Nee, wij zouden elkaar als broeders en zusters lief hebben. Niet omdat we tot dezelfde club behoren of van hetzelfde kerkgenootschap lid zijn of wat dan ook. Of omdat we ons elkaar wel aardig vinden. Maar gewoon, wij zijn familie. Waarom hebben wij elkaar lief? Ik moet u zeggen, ik zou het niet weten, maar het is niet anders. Omdat we hetzelfde leven hebben ontvangen en dus naar elkaar toe trekken. Dat is het hele verhaal. Dat laat zich ook niet echt verklaren. Niet echt tenminste. En als het toch moet, kan je alleen maar dit zeggen. Wij zijn familie. We hebben hetzelfde leven. We hebben dezelfde toekomst in elk geval enzovoort. Ook als men dat zelfs niet zou weten, dan nog. Wij zijn kinderen Gods. We hebben liefde voor God en zijn woord. Daarom horen we bij elkaar, of we dat nog leuk vinden of niet. En daaraan herkent men een gelovige. Vers 2. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want Johannes loopt een keertje of 100 bewijzen van spreken om zijn onderwerp heen en beziet het van elke kant en dus in soms tegenovergesteld perspectief. Hoe weet je dat wij zijn geboden bewaren? Nou, doordat we elkaar lief hebben. Hoe weet je dat we elkaar lief hebben? Doordat we zijn geboden bewaren. Ik bedoel, het maakt niet uit van welke kant je binnenkomt en doet er ook niet toe wat het eerst is. Liefde voor het woord Gods is liefde tot God en is liefde tot Christus en is liefde tot onze broeders en zusters. En wie zijn onze broeders en zusters? Degene die God lief hebben, die Christus lief hebben, kortom die liefde hebben voor datzelfde woord. Je kan altijd de proef op de som nemen, als je het niet weet ga je met iemand praten en dan merk je wel of je een kind van God is of niet. De zwart-wit, maar zo is het nou eenmaal, de basis. De hele brief gaat daarover. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Je kunt er zeggen, dit is kenmerkend voor die liefde Gods die in ons hart is uitgestort, Romeinen 8. Dat wij zijn woord, zijn geboden, zijn onderwijzingen bewaren. Dat we ons van Gods wegen laten onderwijzen, want dat is wat het is. Wij luisteren naar het woord Gods, in plaats van uiteraard naar het woord van mensen. En eigenlijk had ik moeten zeggen, in plaats van naar het woord van de antichrist, dan wel antichristen, want daar ging het vorige hoofdstuk over. En daar gaat het nu eigenlijk nog over. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Laat ik er ook maar even op ingaan. Een beetje gemiddeld gesprek over Bijbelse zaken brengt ons al gauw bij het idee van, ja, de een leest dit in de Bijbel en de ander leest dat in de Bijbel. Iedereen heeft er zo zijn eigen ideeën over en dat soort dingen meer. Hoe komen wij daaruit? Ik zou wel willen geloven wat u gelooft, broeder Kleinhanenveld, maar ik ken nog een broeder en die zegt heel iets anders. Hè? Ja. Wat moet je daar nou mee? Hoe kun je dat herkennen? En dan schrijft Johannes, nou, dat is zo moeilijk niet. Misschien neemt het wat tijd, maar het is makkelijk te herkennen. Daar hoef je ook niet lang voor doorgeleerd te hebben. En het is ook niet maar gebaseerd op argumenten. Zo van, daar gaat de redenering krom en die redenering verwerp ik dus. En die redenering kan ik geen spel tussen krijgen, dus dat moet waar zijn. Het is allebei tamelijk onzinnig. Waar het over gaat namelijk is de norm. Wij kinderen Gods, we hebben de Heilige Geest ontvangen, niet daarna pas, maar daarmee, want het is hetzelfde. Wij zijn uit God, namelijk uit de Geest geboren. We ontvingen een nieuwe natuur. Paulus noemt het Christus in ons in de Colossensebrief. In een andere brief noemt hij het de Heilige Geest in ons. Dat maakt allemaal niet uit, dat is hetzelfde. We hebben dat leven ontvangen en dat is het leven van God in ons. En dat is heel goed in staat om onderscheid te maken. En de Bijbel helpt ons er handje bij ook. Het handboek, zal ik maar zeggen. Helpt ons er ook nog bij. Hoe weten we of iemand oprecht is? Hoe weten we of iemand Bijbelse waarheid verkondigt? Nou, niet van het ene moment op het andere, maar in het algemeen kun je het herkennen. Het gaat om dat wij God lief hebben, Christus lief hebben, zijn geboden bewaren, de broeders en zusters lief hebben. Dat is regel 1. En de andere regel is hier even niet aan de orde, maar de andere regel is simpelweg deze. Die inwonende geest in ons stelt ons in staat om de waarheid te herkennen zodra die voorbij komt, zeg ik altijd. Ik heb nog al die jaren nog nooit een klacht over deze uitspraak gehoord. Ik geloof echt dat het zo is. En u blijkbaar ook, althans velen van u. Je herkent die waarheid als die voorbij komt. Eenvoudig omdat die aansluit bij wat wij reeds hebben ontvangen. Maar het werkt natuurlijk alleen als wij die ook zoeken. En God liefhebben, Christus liefhebben, gehoor geven aan zijn woord. En elkander als broeders en zusters liefhebben, want dat hoort er wel degelijk bij. En het is een van de voorwaarden eigenlijk ook voor dat overwinningsleven, om de klassieke term nog een keer te gebruiken. God verwacht van ons dat het zo is en hij kan het van ons verwachten, eenvoudig omdat hij ons daartoe het leven, de mogelijkheden geschonken heeft. 2 Petrus 1 zei namelijk niet alleen dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn, maar ook dat God ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dus laat niemand komen van, we moeten nog dit en we moeten nog dat. En bidden om zus en bidden om zo. God heeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken. Wij hebben geen excuus en het feit dat er zoveel leringen ook met betrekking tot de Bijbel zijn, is voor ons geen excuus om de waarheid niet te zoeken en ook niet om de waarheid niet te kennen. Zo is het nou eenmaal. Zo staat het er ook. En zo werkt het in de praktijk ook daadwerkelijk. Zie. Dit is de liefde God. Dit is kenmerkend voor de liefde God. Dit is de essentie ervan dat wij zijn geboden bewaren. Als de liefde Gods in onze harten is uitgestort, met de term weer uit Romeinen 8, dan bewaren wij niet de 10 geboden uiteraard, daar gaat het ook helemaal niet over, maar bewaren wij het woord Gods. Op de wijze van Psalm 118. Overdenken dat in ons hart. En dan leven daaruit. Dat is waar het om gaat. Dat is wat wij willen leren, willen begrijpen. Hem kennen. Mijn vader zei dan, die kon altijd van die mooie verhalen vertellen. Dus met jeugd werd begonnen op een slotverrekening. Maar die vertelde dan, als je toch als jongen een meisje lief kreeg, je kreeg een brief van je meisje, dan stopte je die brief toch niet ergens in een kastje van wat leuk dat ik een briefje van haar gekregen heb. En ik hou zo van haar en ik heb ook een brief van haar gekregen. Dat doe je toch zo niet? Toch? Dan sluit je je op en dan maak je het even de handen. Die brief open, heeft men mij verteld. Nou ja, en zoiets, en dat lees je en herlees je totdat je het uit je hoofd kent en daarna lees je het nog. Dat is liefde. Toch? Nou, dat is wat het is. En als je God lief hebt en Christus lief hebt, dan lees je dat boek. Ook al ken je het uit je hoofd. Zal niet lukken, denk ik. Maar vooruit. Maar zo is het. Daar gaat het toch om. Dat blijft het levende woord. In dat handschrift, ik bedoel het niet letterlijk uiteraard, maar in dat handschrift komt iets van het karakter van God mee. Die ons lief heeft en die wij mede door het lezen van zijn brief leren liefhebben, uiteraard. En een andere variant is natuurlijk, als je iemand lief hebt, dan luister je toch naar die iemand. Zo werkt dat toch? En daarom herken je dus een christen. Hij heeft liefde voor het woord Gods. Een christen naar de Bijbelse maatstaven. Iemand die uit God geboren is. Zie? En die luistert ook naar zijn broeders en zusters die uit God geboren zijn. Johannes zei, ik weet niet zo gauw waar, want die hoofdstukken lijken allemaal zo op elkaar. Maar ook in dezezelfde Johannesbrief staat dat, geloof ik. In ieder die uit God geboren is, hoort ons. En iemand die niet uit God geboren is, hoort ons niet. Dat betekent gewoon, je kan praten met een medegelovige, maar als die andere geen gelovige is, dan kan je er ook niet mee praten. Die wil ook niet naar ons luisteren, uiteraard. Die vindt wat wij te vertellen hebben ook bepaald niet interessant. Maar als wij spreken over degene die wij lief hebben, dan zal die ander daar naar luisteren, omdat hij dezelfde lief heeft. God, Christus, het woord van God, enzovoorts. En dan heb je ook gemeenschap. Daar hoef je niet te organiseren. Dat is er gewoon. Dan kom je elkaar tegen, zal ik maar zeggen. En dan is die band daar niet gebaseerd op lidmaatschapslijsten, laat staan op kerkelijke belasting. Maar gewoon gebaseerd op het leven dat in ons is. Nou goed. Dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want zijn geboden bewaren, wel wat hij ons geleerd heeft, staat op andere plaatsen expliciet, wat hij ons geleerd heeft, samenvattend, is dat wij onze naasten zouden liefhebben. We zouden God liefhebben en onze naasten liefhebben. Ik heb het toen gevraagd, ik zei, wat is het grootste gebod? En toen zei hij, je zou God lief hebben en je zou je naasten lief hebben. En dat is precies waar Johannes het hier ook over heeft. En dat lees je ook in Romeinen en Galaten enzovoorts. Hè? Dat is de vervulling der wet. En weet je wat het leuk is? Ongemerkt hebben wij nou gesproken over de overwinning. Want het probleem in de wereld, het probleem van de natuurlijke mens, is dat daar in werkelijkheid geen gemeenschap is. Zonde namelijk is het tegenovergestelde van gemeenschap. Ik bedoel, als die mist, is hij niet raak. En missen is zonde, want het is hetzelfde woord. En raken, dat is gemeenschap. Die begrijp je toch hopelijk? Verbondenheid. Er zijn ook andere woorden voor. Als die mist, is er sprake van dood. En als er sprake is van raken, en dus van gemeenschap, is er sprake van leven, want leven is per definitie gemeenschap. En de aardigheid is dat in deze oude wereld die gemeenschap niet bestaat. Daar is altijd strijd, daar is altijd oneenigheid. Daar vecht ieder voor zijn eigen belang, zal ik maar zeggen, en ten koste van een ander. Want zoveel ruimte is er nog helemaal niet in de wereld, zal ik maar zeggen. Het is altijd strijd. En ik ben een dierenliefhebber, een natuurliefhebber. Maar aan de andere kant, je kan ernaar kijken, maar wat je ziet is dood en verderven. De een vreet de ander op, hè. De een leeft ten koste van de ander. Ik hou van vogeltjes en ik hou van katten, maar katten eten vogeltjes. Je kan niet allebei hebben. Je moet ze uit elkaar houden, dus er moet een kooitje tussen. Toch om een hekwerk, om het te scheiden, die gemeenschap is er niet. En zo zit de hele natuur in elkaar en de menselijke natuur ook. En wat we nou net zagen is, dat als wij wedergeboren zijn, die goddelijke natuur hebben ontvangen, want zo heet het, hoe hoogmoedig het ook klinkt. Maar als dat leven van Christus in ons is, de Heilige Geest, kortom, als Jezus in onze hartjes is, dan brengt dat die gemeenschap tot stand, die verbondenheid. En niet dat we dan allemaal hetzelfde zijn, maar dan hebben we allemaal wel dezelfde gezindheid en gerechtheid. Was de bedoeling, Romeinen 15. Opdat we uit één mond God zouden loven staan. Zie? En daar is de wereld overwonnen. Want kenmerkend voor de wereld is die verdeeldheid, dood. Zonde, dus drie keer hetzelfde dus. Hè. Onthoud dat, dat staat niet in uw woordenboek, maar het is gewoon drie keer hetzelfde. Dood, zonde, zie, verdeeldheid. Maar die is overwonnen daar waar wij uit God geboren zijn. Daar vindt gemeenschap plaats en er wordt die gemeenschap beoefend enzovoort. En daar hebben wij hem lief en daar hebben wij zijn woord lief en laten wij ons onderwijzen enzovoort. En wij als gemeente zijn dus één. Die gemeente dus, hè. Maar het is er maar één natuurlijk. Zie? Want lees maar weer. Vers 3 waren we, want dit is de liefde Gods. Dat wil zeggen, de liefde van Gods kenmerkt zich hierin. Dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Zodat je maar ziet dat het niet over de 10 geboden gaat. Want die zijn wel zwaar. In ieder geval alle 10 bij elkaar. Die hebben we ook al eens besproken. Hè? Die van, dat weet u toch, hè. De Heer Jezus zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Waarna de vraag was, weet u nog, de vraag was waarmee waren wij dan belast? Je mag het natuurlijk niet zeggen, want zo mag je niet meer met elkaar omgaan, heeft men tegenwoordig uitgevonden. Maar ik zeg het toch, toen heb ik het nagevraagd aan John, de Jannen, zegt Bettekst, de Jannen, Jan Calvijn, Jan de Heer hebben we trouwens ook nog, Jan Wesley, John Wesley, maar ik bedoelde nu die andere Jan, Bunyan namelijk, hè? Bunyan, ja, John Bunyan heb ik het gevraagd en die zei dat is het pak van je zonden wat je meedraagt, je schuld die je meedraagt. Ik moet u zeggen, ik heb geprobeerd dat pak af te leggen. Aan de voeten van de Heer Jezus, dat pak van mijn zonden, dat is mij niet gelukt. Ook na jaren niet. He? Maar het was wat anders, die last die wij dragen van nature. Dat is de last van de religie. Ik zeg het met opzet meteen zo. Dat is de last van de wet. Die zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Ik heb iemand gekend die had een vrouw die zei. Nou goed, ik doe het. Die leek op een ambulance, hè? Doe dit, doe dat, doe. Nou ja. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is die last. Bij naderen, ik denk er nog wel eens aan terug. Niet met genoegen, maar ik denk er nog wel eens aan terug. Wat zat me in die tijd eigenlijk dwars? Waren dat echt mijn zonden? Of was het toch dat ik wilde doen wat van me verwacht werd, maar het niet kon. En nalaten wat niet van me verwacht werd, maar dat kon ik ook niet. Ik denk toch uiteindelijk dat het dat was. Niet de zonden als zodanig en de schuldgevoelens, maar het simpelweg het niet in staat zijn om te beantwoorden aan bepaalde verwachtingen. Aan wet. Ja, uit religieuze overwegingen, ja, uit godsdienstige, want een gelovige zou toch niet dit en mag toch niet dat. En er staat toch in de wet, en anders staat er een Nieuwe Testament voor iets wat je zo kunt uitleggen, enzovoort. En je kunt er niet aan beantwoorden, die last dragen wij mee. Dat ligt wel dicht naast die zonden, maar het is de last van de wet. Ik heb het nagebracht trouwens aan Petrus, want die had de sleutel, weet u wel. Dus die moest ervan weten, zal ik maar zeggen. Dus ik heb het nagevraagd aan Petrus. En die zei dat op de gelovigen niet een juk gelegd is dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dat gaat dus over de wet. Dat is Handelingen 15. Die wet is die last. Die wet is gelegd op het vlees. En dat de wet niet werkt, zegt de Bijbel ook. Dat komt niet omdat de wet niet deugt, maar omdat het vlees zwak is, bezwijkt er meteen onder. Zakt meteen in elkaar. Dat kent u toch? Het verschijnsel. Die last moet men van verlost worden, omdat men die niet dragen kan. En die zal men afleggen. En dat is wat de Heer Jezus zei tot zijn tijdgenoten levend onder de wet. Religieuze mensen. Met hun wetten. Want religie is per definitie wet. Dat stond in mijn gewone woordenboek, heb ik wel eens gezegd. Dat is ook inderdaad zo. Nou goed. Maar de Heer zei, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En daarna zei, neem mijn juk op. Want het blijft natuurlijk toch zo dat de mens naar Bijbelse definitie een dienstknecht is. Een dienaar is in elk geval. Hij moet iets te doen hebben. En dus zei de Heer, terwille van de mens, neem mijn juk op u. Maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat is dat juk, maar het is een te overdreven woord natuurlijk. Maar het is de last van het nieuwe verbond. Waarin wij geacht worden de Heer en elkander lief te hebben en dus de Heer en elkander te dienen. Maar dat het een zacht juk is, dat is gewoon omdat het vanzelf gaat. Zelf met een hoofdletter. Omdat Hij het zelf in ons bewerkstelligt. Het is zijn kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. Het is de uitwerking van de geest, de Heilige Geest, zeg ik nu maar weer een keer als eerste, in onze levens. Dat gebeurt vanzelf. En als u zegt, nou, daar merk ik weinig van, zeg ik, dan is mijn tegenvraag bij uzelf of bij uw buurvrouw. Maar als u zegt, ik merk daar weinig van die uitwerking, dan moet ik zeggen, ja, maar het werkt wel degelijk via liefde tot God, via liefde tot Christus, namelijk of en liefde voor het woord Gods, waarnaar men zou luisteren. En het kan niet missen, dat kan iedere pedagoogje bij wijze van spreken vertellen. Als je een bepaald soort onderwijs krijgt, als je bepaalde dingen leert en ben geconfronteerd en aanvaardt ze, dan worden ze deel van jezelf. Dat heet ook zo. Je maakt je die dingen eigen. Bewust of onbewust, maar het dringt in je door en het bepaalt je leven. Het wordt je eigen. Maar het heet in de Bijbel Christus in ons. En het heet niet meer ons eigen, niet meer ons ik, maar Christus leeft in mij. Want het is niet van onszelf, het is niet van de mens, het is van God afkomstig en het is in ons geplaatst. En daar heeft het die uitwerking, of je dat nou leuk vindt of niet. Het is verbijsterend, maar het is zo. Het verandert ons denken en daarna verandert het ons leven. Niet langs de kant van de wet van doe dit of doe dat, maar langs de kant van goede voeding. Dan, u weet hoe het met de natuurlijke mens is. Hij moet gewoon te eten krijgen en dan groeit hij vanzelf op en dan komt er ook vanzelf uit wat erin zit. Hè? Nou ja, het valt vaak tegen, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar zoals met dat nieuwgeboren leven ook, het moet gevoed worden. Het wordt gevoed door het brood des levens, door het woord Gods. Men neemt het tot zich en daarna ontwikkelt zich dat leven vanzelf. Dat neemt tijd, maar we hebben die tijd gewoonlijk. Daarom zijn we hier. Het neemt tijd en daarna komt er vanzelf uit wat erin zit. Tenzij van buitenaf het tegengehouden wordt. Tenzij dat we het zelf remmen. Of tenzij dat we dat voedsel niet tot ons nemen. Want ik geef u de verzekering dat voor zover men vaststelt dat er toch heel wat mis is onder kinderen Gods, het echt maar één oorzaak heeft. En de oorzaak is gebrek aan kennis van het woord Gods. Gebrek aan kennis van de Bijbel. En dat is er weer omdat men eigenlijk niet wil. Omdat men toch kiest voor het oude leven. Omdat men het liefst de Heer heeft als een soort hulpje voor ons aardse bestaan. Wij waren al in een strijd betrokken in deze wereld, want dat is nou eenmaal een groot strijdtoneel, met dank aan vader Katz. De wereld is een strijdtoneel enzovoort. En men heeft gehoord over de Heer en die zou ons kunnen helpen daarbij. Wie wil dat niet? Iemand die ons helpt bij onze strijd hier op aarde. En daarna bidden we de Heer of hij ons daarbij helpen wil. En dat doet hij niet, hè? En dan bidden we nog een keer, doet hij het nog niet. En na drie keer gaan we een cursus volgen over productief gebed. Nee, niet gebed. Dat is consumptief gebed, broeder. Maar productief gebed. En dan helpt het nog niet, maar je bent jaren achterop geraakt. Ja. En niet om lelijk te doen, daar gaat het niet om. Maar het zou tot ons doordringen waar het wel om gaat. Waar het om gaat is om het levende, het levenbrengende woord van God. Dat doet zijn werk. Ja, staat te bedenken, ik heb laatst van iemand een uitspraak gehoord, dat ik die moet ik onthouden. Het was een uitspraak van een evangelist, maar ik weet eerlijk niet meer wie het was, op leeftijd. En die zei, wij hebben ons leven lang als evangelist te veel vertrouwd op onze eigen methodieken en te weinig vertrouwd op de zelfwerkzaamheid van het woord Gods. En dat is toch tragisch, om dat na zoveel jaren alsnog vast te stellen. Wat men zou doen, is niet methodieken gebruiken, hoewel daar niks tegen is. Ik heb er ook echt niks tegen methodieken. Ik vind het alleen moeilijk, ik persoonlijk vind het lastig om methodieken te moeten gebruiken, want dan moet ik in het patroon, moet ik me houden aan het schema enzovoort. En anderen zeggen, nou ja, als ik dat schema niet heb, dan kan ik het helemaal niet. Dan zeg ik, oké, dan gebruik je methodieken. Dat is voor iedereen verschillend. Maar het beginsel is niet dat men de juiste methodiek gebruikt. Het beginsel is dat men Bijbelse boodschap predikt. Bijbelse boodschap. Niet een aangepaste vorm die er makkelijk ingaat. Niet een afgesleten vorm of zoiets. Maar gewoon het woord Gods. De waarheid die hard is. Die confronterend is. Die een mens niet meer loslaat als hij hem één keer gehoord heeft. Die boodschap zou gepredikt moeten worden. Dat is strijd. Dat is ook niet een prettige bijkomstigheid. En voor degene die het doen moet, voor degene die zoiets predikt, zal ik maar zeggen, is het helemaal niet prettig hoor, om een zaal vijanden, tegenstanders tegenover zich te hebben. Maar zo ziet het werk eruit. Lees het maar na in Handeling, hoe dat ging met die apostelen. Zie? Confronterend. We hebben geen boodschap naar de mens. De Bijbel die strijdt niet de mens over de haren. Doe maar goed je best, het komt wel goed. En mocht er wat zijn, bel me maar. He? Ruiltelefoon heet het lied trouwens. Maar goed. He? Ask him what you want. Ask him what you want for Christmas. Ask him what you want. Officiële tekst. Nou, dat werkt dus niet. He? De Heer doet het andersom. Die vraagt ons wat. Hij zegt, kom eruit uit die wereld. Het is een zinkend schip. Stap eruit, ik heb een nieuwe schepping gereed gemaakt. Daar is ruimte inderdaad. Kom eruit. Dat is prediken ook werkelijk. Hè? To call. Nee, to call out is het eigenlijk. Roepen uit. En wij als gemeente zijn een gemeente van uitgeroepenen. Wij zijn er buiten geplaatst. En daar zorgt de Heer voor ons. De Heer zei niet tegen Israël in Egypte, weet je wat, ik zal jullie lasten wat verlichten. Je moet natuurlijk wat te doen hebben als een goed bouwvakker. En een goede bond moeten jullie hebben, maar ik zal zorgen dat het werk niet te zwaar is. En dat je 2 dagen in de week vrij hebt en een goede sociale voorzieningen. En vakantiebonnen, of hoe heette dat ook alweer? Zegeltjes plakken toch? Was dat vroeger? En dat soort dingen. Nee, de Heer zei niks ervan. Eruit. Uit Egypte, uit de wereld. En daar, dat is in de woestijn, ja, maar daar zal ik voor je zorgen. Sterker nog, hij zei, daar zult gij de Heer feest vieren. In de woestijn, of all places. Maar ja, u weet hoe het was, zij verlangden ook inderdaad terug naar Egypte. Omdat ze de Heer niet lief hadden, niet door hem onderwezen wilden worden enzovoorts. En de Heer kon geen goed bij ze doen. Ze kregen te eten, maar het eten deugde uiteraard niet. En dat soort dingen meer. Zijn vermoedelijk onze voorvaders en die herkennen wij er ook meteen in. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar zo is het vandaag nog. De Heer is niet tot ons. Het is populair. Ik denk dat daarom kerstfeest een populair, het grote christelijke feest is geworden. Het suggereert dat de Heer uit de hemel kwam tot ons. Emmanuel. God met ons. Wij waren hier op aarde als mensen en God kwam tot ons. En niet dat het niet juist is, maar het is niet het eind van het verhaal. En het is ook niet zo gebleven. Hij kwam tot de mens, hij kwam om te, zegt de Heer zelf, hè? Hij kwam als zondes mens om te zoeken en zalig te maken diegenen die verloren waren. En de bedoeling was dat ze hem zouden volgen in de wedergeboorte. Ik meen Matthäus 19 enzovoorts. En anders Johannes 10. Hij leidt zijn schapen die hem bij naam kennen uit. En daarna volgt uiteindelijk Hebreeën 13. Met de oversterker der schapen trouwens ook. Die wordt daar genoemd, Hebreeën 13. Maar daar staat: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Het is één ding dat Mozes tot de kinderen Israëls kwam in Egypte om aan te kondigen de verlossing. Toen ging er ook van alles mis, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Maar hij ging naar die kinderen Israëls, zijn broeders naar het vlees zelfs enzovoorts, om die verlossing aan te kondigen. Maar dat was de verlossing niet. De verlossing was pas toen Mozes Egypte uittoog, heet dat. En toen Israël Mozes nawandelde de woestijn in. Waardoor zij in Mozes gedoopt werden, heet dat later in 1 Korinthe 10. Hebben we die nog? Als je de Heer wil vinden, als de Heer iets voor je zou moeten betekenen in praktisch leven. Als je zoekt de hulp des Heeren, voor hem die hemel en aarde gemaakt heeft enzovoorts. Dan moet je toch eerst hemel en aarde uit, dat wil zeggen deze oude schepping uit. Want daar is hij, buiten de legerplaats. En ik herinner me ineens die gelegenheid dat heel Israël voor de keuze gesteld werd. En dat de Heer was buiten de legerplaats, buiten het legerkamp van Israël. En dat Israël wordt opgeroepen, als ze de Heer wilden dienen, moesten ze het kamp verlaten en uitgaan. En dat was niks nieuws, want dan moest Abraham ook al uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis enzovoorts. En in laatste instantie is het handelingen 2, de toespraak van Petrus. Petrus predikte: God heeft deze Jezus opgewekt en gesteld tot Heer en tot Christus. Wat moeten wij doen? Ja, in hem geloven. En daarna zei hij: word behouden van dit verkeerd geslacht. Met andere woorden, zij moesten het Jodendom, het Joodse volk, verlaten. Opdat ze Gods geslacht zouden worden in de hoge betekenis van het woord. En dan heeft men de overwinning. Niet binnen die stem, men staat er buiten, men is eraan onttrokken. Die strijd is al geleverd enzovoorts. En we laten ons daar niet in meeslepen, wij staan daar buiten, we hebben andere belangen. Ons belang is om God te dienen. Dat is niet alleen zijn belang, maar eigenlijk in de eerste plaats ons belang. Want God kan zijn werk ook doen zonder ons. Maar wij hebben belang bij om God te dienen, omdat hij ons dan zou belonen. Dat is het Bijbels verantwoorde verhaal in elk geval. Zie? Maar zijn geboden zijn niet zwaar. Sommigen maken het zwaar, omdat religie gelegd wordt op mensen en mensen zijn religieus omdat ze een last willen dragen. Ze zoeken bevrediging in het zware werk wat ze doen. De Tour de France is daarvan een belachelijk voorbeeld, zuster. Sport in het algemeen. Zwaar werk doen, onmenselijk werk, zo zwaar, maar daarin bevrediging vinden, daarvoor beloond worden. Daarom is een mens ook religieus en daarom is religie en sport ongeveer synoniem. Hè? Nee, denk er maar over na, toch? Je hoeft mij dat niet na te zeggen, maar denk er dan een keer over na, hoe dat zit. Zo is het. Mensen willen een last dragen. Enzovoort. Daarom wil men ook onder de wet leven. En verzint de filosofie waarom dat noodzakelijk zou zijn. Het is onzin, maar men bedenkt er wel in. Enzovoort, hè. Maar wij komen tot de Heer Jezus Christus en hij legt ons één last, één juk op. Maar het is niet zwaar, het gaat vanzelf. De enige moeilijkheid is dat we ons daarmee plaatsen buiten deze wereld. Dat is negatief. Buiten deze wereld. Negatief is ook die cretologie over, en ik bedoel er ook niet een waardeoordeel over uit te spreken, maar die cretologie over, als je tot de Heer Jezus komt, moet je helemaal verbroken worden. Het kost je alles. Enzovoort. Ik moet u zeggen, het kost geen bal. Het kost niks. Het is gratis. Het is uit de rijkdom van zijn genade. Het kost je niks. Hè? Mijn vader had daar ook een verhaal over. Het zal ook wel uit een oud boek gekomen zijn. Even kort dan, want ik moet dringend ophouden natuurlijk. Hè? Even kort dan. Hè? Dat is dan een soort sprookje is dat dan. Hè? Ik geloof dat het een sprookje is trouwens. Maar goed, Iemand, een jongetje, dat komt bij een grot en hij vindt daar emmers vol met stuivers. En hij doet zijn zakken vol met al die stuivers totdat zijn broek er vanaf zakt enzovoorts. Dat gebeurt van andere dingen ook wel eens. Dan ben ik rijk en zo. Dan komt bij de volgende grot en daar vindt hij een emmers vol met dubbeltjes. Dus wat doet hij? Zakken leegmaken. En alsnog vullen met dubbeltjes, wat jochie kon rekenen. He? En omdat het altijd een goede preek uit drie delen moet bestaan, volgen daarna de kwartjes. Heel klassiek hoor. En dat is het. Kost het wat? Ja, het kost je al die stuivers, maar je krijgt dubbeltjes voor terug. Of het kost je al die dubbeltjes, je krijgt de kwartjes voor terug. Kost het wat? Ja, kost het wat. Hé. Eigenaardige wijze van rekenen. Nee, het kost niks. Helemaal niet. Maar je moet niet al die ballast mee sjouwen. Daar moet je van verlost worden. En dat is de essentie van de Bijbelse boodschap. Verlossing. En dat tot slot dan, want we hebben toch nog lang genoeg om erover te praten. Verlossing naar Bijbelse maatstaven is loskoping. Wordt een prijs voor betaald. Iemand koopt ons los. Daarom is zilver een beeld van verlossing, omdat zilver hetzelfde is als geld. Dus een losprijs. Hè? Hij verlost ons uit onze slavernij, want wij waren slaven van al die menselijke instellingen. Van het vlees en van de zonde en van het verderf, weet u nog, enzovoorts. Wij zijn ervan verlost, maar niet om er vrij van te zijn, maar om vervolgens een andere heer te dienen. En dat is dat lichte juk. En daartoe zijn we verlost. Om hem te dienen. En de verlossing alleen is niet een bevrijding. Want broeders en zusters, als je alleen onttrokken bent. Of jezelf onttrekt. Of onttrokken bent geworden aan de wereld als zodanig. Dan ben je alleen maar een aso. Hè? Dan ben je alleen maar asociaal. Dat wil ik hoor er niet bij, ze zoeken het zelf maar uit. En ik ben wel eens bang dat heel wat, ook onder ons, die roepen ik hoor er niet bij, in werkelijkheid asociaal zijn. Dat ze een excuus hebben gevonden en van mij misschien nog aangereikt hebben gekregen om geen verantwoordelijkheid te dragen. Ze zeggen alles te onttrekken en ze zoeken het maar uit. En dat is niet de boodschap. Wij horen hier niet bij omdat we ergens anders bij horen. En we horen hier pas werkelijk niet meer bij als we in de praktijk ergens anders bij horen. Als wij een nieuwe schepping zijn en daar onze verantwoordelijkheden dragen. Hem liefhebben, ook in de praktijk, dat wil zeggen hem dienen, elkander dienen, het woord liefhebben enzovoort. Het is een heel praktische aangelegenheid. Dan kun je met recht zeggen, ik hoor daar niet meer bij, ik ben daarvan verlost. Niet maar ik bewoon een andere wereld, om eens een oud lied te citeren, maar ik dien een andere heer. Misschien staat het ook wel in dat lied hoor, dat weet ik niet. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel te zeggen. Wij zijn geen asociale mensen, integendeel, wij zijn bijzonder sociaal, omdat we deel uitmaken van één gemeenschap. Dat moesten wij vroeger zingen. Zuster, ja, moesten wij vroeger zingen, op onze jeugdkampen. Samen vereend in één gemeenschap. Op een gegeven moment werd het lied afgeschaft omdat de helft van de jonglui begon te giechelen bij het woord gemeenschap. Hetgeen ik betreur. Maar goed, samen vereend in één gemeenschap met de heiland zijn wij sterk enzovoorts. Het is niet asociaal, hè, maar integendeel. Wij zijn verbonden in de gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. En die drukt zich in heel eenvoudige kenmerken naar buiten uit. Praktische liefde voor God, voor de Heer Jezus Christus, voor zijn woord. En dat gaat boven alles uiteraard. En daar moeten wij dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd, zeg ik altijd.